Goedemorgen, ik zou met u willen lezen uit de eerste Korinthebrief. De eerste Korinthebrief, hoofdstuk 11. Vanaf vers 17. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal, en dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker en na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken, zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Ja, dit is natuurlijk bekend, vooral die enkele stukken die echt gaan over het breken van het brood en het drinken van de beker, die vaak toch gelezen worden als we het avondmaal vieren. Maar ik dacht, we nemen de hele context en kijken, proberen toch te ontdekken wat Paulus hier ons wil zeggen. Wat hij hier de Korintiërs wil zeggen en dus ook tegen ons. Ik heb het maar genoemd eenheid, dat is toch de bedoeling? Je zou kunnen zeggen, hier wordt gesproken over de consequenties van de Eucharistie. Dat is wel wat de katholieke kerk natuurlijk zo noemt, maar het is een mooi woord. Waar de dankzegging, we danken, staat hier ook, gedankt had, brak hij het, neem, dit is mijn lichaam. Maar die woorden die Jezus daar spreekt, die Paulus hier citeert, staan in een bepaalde context van een ja, van wat. En daar probeer ik vanmorgen bij u ook mee het accent te leggen, naast waar het echt accent is, want ik denk dat die twee samen horen. Want hij begint hier een beetje vreemd, Paulus. Hij zegt, wanneer jullie samenkomen, in vers 37, dan worden jullie er niet beter op, maar slechter. Letterlijk staat er, niet tot het betere, maar tot het slechtere. Niet tot jullie voordeel, maar tot jullie nadeel. Waarom? Geloven zij niet in Jezus? Gaat dat een beetje verkeerd daar met die beker en met dat brood? Nee. Er gaat iets anders verkeerd. Hij begint eerst nog even iets te herhalen wat hij in het begin van de brief al gesproken heeft. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En te delen geloof ik dat. En dan vers 19 is eigenlijk niet zo positief voor ons ook niet en voor de hele gemeenschap niet. Hè? Er moeten ook afwijkingen in de leer. Partijen staat er eigenlijk in het Grieks. Partijschappen onder jullie zijn. Soms is het blijkbaar wel eens nodig. Opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Je wordt soms beproefd, ook wat de leer betreft. Waardoor partijen kunnen ontstaan wat niet de bedoeling is. Paulus spreekt erover in het begin van deze brief. Ik ben van die. Nee. Maar soms lijkt het wel, zegt Paulus hier ook, dat het nodig is. Kijken wat er in je hart is. Wie volg je, wat volg je, naar wie luister je? Maar dan komt daar een zinnetje en dat is nogal. Hè? Als jullie bij elkaar komen, hij zegt het in het begin ook, hè, als jullie samenkomen is het niet tot het betere, maar tot het slechtere. Het gaat niet goed. En hier zegt hij, dat is niet het eten van het avondmaal van de Heer. Van een maaltijd van de Heer, avondmaal. Dat Griekse woordje betekent gewoon maaltijd. Meestal de hoofdmaaltijd. En die werd meestal 's avonds gegeten. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen, je denkt ook aan de maaltijd van de Heer vlak voor hij stierf, was ook op de avond. Maar dat is eigenlijk niet centraal. Dat hoeft niet per se op de avond. Dat doen wij ook niet altijd. Maar daar komt de naam dan vandaan, ook hier vertaald, avondmaal. Maar eigenlijk staat er gewoon maaltijd. De maaltijd van de Heer. En nu zegt hij hier, als jullie nu samenkomen, dan eten jullie niet de maaltijd van de Heer. Oeh. Waarom niet? Waarom niet? Waarom eten ze niet de maaltijd weer? Dat doen ze toch? Zij geloven in Jezus? Ah, natuurlijk. En toch zegt hij, nee, dit is het niet. Dat is niet goed. Hij heeft van tevoren al gezegd, als jullie samenkomen, het is naar het slechtere. Het is niet opbouwend. Je breekt af. Dat is niet goed. Ja, waarom? En nu blijkbaar, ja. En dit klinkt bij ons vreemd in de oren, omdat we dit niet meer gewend zijn. En ik heb het al met sommigen van jullie een beetje gedeeld, ik weet dat. Dat hier sprake is in dit hoofdstuk van een echte maaltijd. Die eten samen. Die doen dus niet wat wij vaak gewend zijn. Wij nemen een stukje brood en we drinken uit de beker. Dat hoort er ook bij. Maar Paulus spreekt hier in het begin helemaal niet daarover. Hij spreekt over de manier van samen zijn tijdens de maaltijd. Tijdens een gewone maaltijd. Een liefdemaaltijd, een agape maaltijd. Zo gebeurde dat in het begin. Er was een maaltijd waar iedereen samenkwam. Rijk en arm, gelovig. Er werd gedeeld. En tijdens die maaltijd, je leest hier ook, aan het eind van die maaltijd kwamen deze symbolen, brood en wijn. Daarom was het ook een maaltijd van de Heer. Ik vind in deze maaltijd komt het centrale bij elkaar. God liefhebben met heel je hart en je naaste als jezelf. Die twee, die gaan samen. En hier in de gemeente mag dat gedemonstreerd worden? Vooral hier aan de hand van een maaltijd. Je eet samen. En nu zegt hij, nee, jullie eten niet zoals het hoort. En hij heeft het dan niet over de teken van brood en wijn. Hij heeft het over iets anders. En hij noemt het al maaltijd van de Heer. Dat is niet de maaltijd van de Heer. Met andere woorden, wat hier fout gaat, moet eerst goed zijn. Wat hier fout gaat, moet eerst in orde gebracht worden. Anders geen maaltijd van de Heer. Hij vindt het blijkbaar belangrijk. Hij vindt het zeer belangrijk. En dit, ja, dit vinden wij moeilijk. Het lijkt net op een of andere manier, dit is verdwenen uit de gemeente. Wat Paulus hier bespreekt, gaat buiten ons om, lijkt het wel. We hebben het weggehaald uit ons gemeenschappelijk christen zijn. Een maaltijd, de liefdemaaltijd. Regelmatig samenkomen om te eten. In het begin was het heel normaal. En langzaam maar zeker werden het gemeenschappelijke, de onderlinge broederliefde daarin, tijdens die maaltijd, want die wordt hier aangesproken. Blijkbaar was dat moeilijk en is dat moeilijk en bleef dat moeilijk. Is dat verdwenen en is alleen de symboliek is overgebleven. Terwijl hier Paulus noemt juist de manier van samen zijn, maaltijd van de Heer. Dit is het niet, zegt hij. Wat gebeurt er namelijk? Ze namen allemaal hun eten mee. Vers 21, want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen maal, avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Wat gebeurde daar? Rijk en arm kwam samen. Dat is het mooie, dat is het unieke van Jezus Christus. Jezus Christus kan, als de mens zich daarvoor opent, alle mensen, hoe verschillend ze ook zijn, samenbrengen. Huidskleur, leeftijd, bepaalde standen in de samenleving, hier waarschijnlijk rijk en arm samen. En bij die maaltijd tellen die verschillen niet meer. Is juist bedoeld om de eenheid van Jezus Christus te demonstreren. En Paulus is hier streng. Paulus zegt, hoe jullie dat hier doen, dat is niet juist. Hoogstwaarschijnlijk kwamen de slaven wat later. Dat zeggen de meeste uitleggers. En dat de gegoeden, de rijken, al begonnen te eten, als het ware, in plaats van te wachten en alles te delen met de anderen, zodat iedereen hetzelfde kon eten. Wat hier gebeurt, gebeurde ook bij andere maaltijden in die tijd. Maar dat is niet de bedoeling. Hier worden de verschillen tussen rijk en arm gedemonstreerd, terwijl dat niet mag. Er komt hier, je zou zeggen, belangrijk en onbelangrijk, dat verschil komt hier op een onbeschaamde manier naar voren. Van beschamende, ze schamen zich, dat is later ook gezegd, dat kan niet. Hier worden mensen een beetje opzij gezet. Hier worden mensen minder behandeld. Hier zijn verschillen zichtbaar te proeven wat niet mag. Hier moet eenheid zijn, liefde, de broederliefde. Praktisch. Je eet samen hetzelfde voedsel. Op hetzelfde moment. Ja. Eenheid is ontzettend belangrijk. Ik denk, wij moeten oppassen dat we zo vol zijn in ons verstand, in ons hart, dat het daar blijft. De bedoeling is, dat lees je toch in heel de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuw Testament, dat wat je van God krijgt, de bedoeling is dat je dat doorgeeft. Dat je een instrument bent van liefde. Dat je een instrument bent van zegen. En dat God jou en mij meer en meer wil veranderen, dat dat ook werkelijk zo is. Niet in de theorie, maar dat je er dagelijks praktisch mee bent. Dat dat jouw leven wordt. Jij leeft liefhebbend. Jij leeft dagelijks zegenend. Het is vanmorgen heel mooi gezegd. Zelfs als het moeilijk is, kan het zijn dat God moeilijkheden gebruikt om ons daardoor te trainen, dat wij daardoor positief innerlijk veranderen om meer nog een zegen te kunnen zijn. Wij vragen niet om die moeilijkheden. Niemand vraagt hier om moeilijkheden en ziekte en zorgen. In welke vorm ook. Maar God laat het wel toe. Hier was net een woordje straf. Hè? Dat komt straks nog. Ik snap het niet helemaal in mijn vertaling. Ik weet niet of jullie dezelfde vertaling gebruiken. Maar dat klopt eigenlijk niet. Dat is tuchtiging. Het is bedoeld als een tuchtiging. Straks ook al. God, dit gaat verkeerd en daarom ook, het is nogal hard, mensen waren ziek en stierven zelfs. Het was bedoeld als een tuchtiging, want God wil dat wij anders met elkaar omgaan, het serieuzer doen dan de niet-gelovigen. Er wordt overal feest gevierd, er komen overal mensen samen, er zijn overal redevoeringen en noem maar op, zoals wij, of vormen zoals wij ook samen kunnen komen, zo kunnen andere niet-gelovigen ook samenkomen. Maar er is een groot verschil. En dat verschil moeten wij goed begrijpen en serieus nemen. Als we de naam van Jezus en halleluja en wat ook in ons nemen en uitspreken, en tegelijkertijd is ons gedrag liefdeloos, dat kan niet. Dat kan niet. In ieder geval, dan moet er iets veranderen. Hier, de een heeft honger en de andere dronken. Met andere woorden, de een heeft veel te weinig, de ander te veel. Dat gebeurt tijdens deze maaltijd, waar juist de eenheid in Jezus mag gedemonstreerd worden. Ja, het is wat. Een ernstige misstand wordt hier aan de kaak gesteld. Ja. Handelingen 2 zie je het al. Ze braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud. Blijdschap en eenvoud. Waarom? Omdat ze de opgestane Heer ontmoet hadden in hun eigen persoonlijk leven. Dat is die blijdschap, maar die wordt zo gedeeld met elkaar. De bedoeling is, en ik moet dat langzaam meer en meer leren, en ik heb het al tegen sommigen van jullie gezegd, ik ben zo blij dat God mij een vrouw gegeven heeft, want wat ben ik toch een enorme grote egoïst als het erop aankomt. Dan geeft God mij iemand vlak bij mij, waar ik elke dag mee om moet gaan, waar ik me moet rekening mee houden. Dat is moeilijk, hè? Vind je niet? Altijd rekening houden met dezelfde vrouw. Elke dag. Jong toch, hè? Dat ligt mij helemaal niet. Dat schendt mijn privacy. Maar, wacht even. Dat is mijn lieve vrouw. Ho. Zo heb ik ook broeders en zusters om me. Die zijn wel niet zo close, dat geef ik toe. Die komen wel niet in mijn slaapkamer. Maar denk ik, als het goed is, komen ze wel in mijn keuken. En in mijn living, of niet? Dat is de vraag. Oei. Mogen broeders en zusters bij jou in de living komen? In de keuken? In het toilet? Regelmatig? Oei. Daar, in het begin, lieten broeders en zusters zien dat ze één gezin waren. Door de week. dagelijks. En dit is een uiting. Hier komen ze samen en eten samen. En daarom vindt Paulus het zo ontoepasselijk dat dit gebeurt. Hij zegt, dat kan niet. Dit is niet het eten van de maaltijd van de Heer. Dit is niet serieus. Ik leer eruit dat Jezus onze relaties samen, de manier waarop wij met elkaar omgaan, serieus neemt. Je kunt niet zeggen, ah wel, ik geloof in Jezus en ik hou van hem, maar ja, die broer en die zus en dat, en je blijft maar klagen en kritiek en je trekt je terug en je wilt niks met ze te maken hebben. Ik ken dat, ik hoor dat door anderen, ik heb dat. Je hebt mensen die komen in zo'n samenkomst binnen op het laatst en vliegen meteen er weer uit. Het lijkt net van, ik kom alleen voor dat woord en de rest, ik bemoei me met niemand. Ik denk, met zulke mensen moet je proberen te praten. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Daar is iets fout. Dat kan niet. Paulus zegt nee. En voor hen, je merkt het als de Heilige Geest komt. Als ze vervuld worden met de Heilige Geest. Dan zie je dat individualisme verdwijnt. Die zijn daar bij elkaar en die delen. Zo begint het. Juist ontstaat daar gemeenschap. Ze volharden ook in de gemeenschap. Wij zijn dat zo vaak kwijtgeraakt. Door verschillende redenen. Daar gaan we nu niet over spreken, maar er zijn veel redenen aan te wijzen. Denk ik dat we te veel meegegaan zijn met de wereld om ons heen. Ja. In Judas merk je ook dat er liefdemaaltijden waren. Dan gaat het over dwaalleraren en hij zegt dan, deze zijn de schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Ze lieten daar mensen binnen die eigenlijk niet daarbij hoorden. En eigenlijk wil Judas zeggen, die moeten daaruit. Je moet consequent zijn. Hier was ook een fout. Hier is ook geen echte zorg, echt respect voor de ander. Hier waarschijnlijk voor de armen, de minderen. Wat is er die weinig hebben? Dat mag niet, dat kan niet. Terwijl het ging niet eerst om het eten. Je eet wel samen, het was een echte maaltijd. Maar de relaties onderling en de relatie met de Heer Jezus staat centraal. Maar niet alleen de relatie met Jezus, ook de relatie met elkaar. Ik probeer dat vanmorgen duidelijk te maken. U moet mij maar kritisch beoordelen of dat zo is. Ik denk dat de tekst dat zegt. Dat het niet alleen maar is dat ik serieus omga met de relatie met de Heer Jezus, maar tegelijkertijd omga met de serieuze relatie met mijn broer en zus. En ik denk dat dit stukje ons dat wil leren. Het is niet bedoeld om je meteen vol te eten. Heb je dan geen huizen om het te eten en te drinken? Minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben, zie je? Hier waren mensen die niets hebben, waarschijnlijk de armen, die konden bijna niks meenemen. En die krijgen niet te weinig. Dat kan niet, zegt Paulus, dat kan niet. Wat moet ik nu tegen u zeggen, zegt hij. Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Zo begint hij. Nee, ik prijs u niet. Dat is niet. Nee. Hebben een slaven een zware werk achter de rug, komen ze daar en ze schamen zich dat ze krijgen te weinig. Daar hoort Paulus dus van en hij zegt nee. Nee. Er wordt te veel gezorgd voor de mens zelf. Mensen denken te veel aan zichzelf, terwijl juist Jezus Christus ons zo verandert dat onze ogen opengaan voor de ander. Ik sta niet meer centraal. Ik weet nog goed, toen ik mocht studeren in het buitenland, mocht ik samen wonen met enkele studenten. Verdieping van een huis. We aten samen, we baden samen als begin van de dag. Ik heb er ontzettend veel mogen leren. Maar ik kan me nog goed herinneren, kwam een keer, een van de jaren, een Oostenrijkse broeder bij. En dan gingen we samen eten, ook warm eten, om de beurt koken. Ik heb hem koken geleerd, met vallen en opstaan. En dan at je samen en dan baden we. En dan werd er amen gezegd. En dan vloog die student met zijn bord naar de grote pan om meteen te eten. Dat was hij thuis gewend. Groot gezin blijkbaar. Ik weet niet precies, maar in ieder geval, hij vloog met zijn bord om maar. En wij keken allemaal over. Zo, hij moest langzaam leren. Oh ja, eigenlijk, je moet soms ook leren met elkaar te eten. Ja, die verschillen zijn er. En dat zullen jullie ook wel meemaken. Als je een keer samen eet, dan. Ja, oké. Dat is goed. Zo kun je van elkaar leren. Daar merkte je ook al, er moest even gepraat worden. Hier ook, hier moet ook gesproken worden. En Paulus doet het op deze manier. Hij schrijft ze een brief. Dit kan niet. En dan begint hij te spreken over ja, hoe het begonnen is. Want ik heb van de Heer ontvangen. Hij heeft van de Heer ontvangen. Niet iedereen is erover eens hoe hij dat ontvangen heeft. Sommigen zeggen direct de openbaring van de Heer Jezus. Anderen zeggen nee, hij zal dat via via, omdat het zo bekend was, die woorden van Jezus, zal hij het van hen gehoord hebben. Dat is niet helemaal duidelijk. Hij heeft het van de Heer gekregen. Daarom zegt hij het ook. Dat hij het hier zo zegt, lijkt het inderdaad wel dat de Heer hem dat echt persoonlijk gezegd heeft. En dat hij zo zeker is, wat hij nu zegt, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, gedankt, brak het, dit is mijn lichaam. Ja. Het ene brood. 1 Korinther 10 staat, omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Eenheid. Dat ene brood demonstreert, symboliseert eenheid. Zo begint hij. Hij nam brood, hij dankte, brak het, neem en eet. Ja. Jezus handelde bij deze maaltijd zoals een Joodse vader in zijn huisgezin. Het voedsel werd gebroken en uitgedeeld. Jezus deelde zichzelf uit. Ik weet nog goed dat ik, toen ik vertelde op school aan een 6-jarig jongetje over Pinksteren. En hij vond het een mooi verhaal, hij begreep het. Hij zegt, ha! Kijk eens wat daar gebeurt. Jezus deelt zichzelf uit. Dat is het eigenlijk. De Heilige Geest is de opgestaan Heer, de verheerlijkte Heer, die zichzelf geeft aan discipelen, aan gelovigen. Dat is de Heilige Geest. Dat is Jezus in ons. Dat kun je niet scheiden. Daarom denk ik ook, dit kun je niet scheiden. Je kunt de relatie met Jezus nooit scheiden van jouw relatie met je broer en je zus. Dat is één. Het ene getuigt van het ander. En ik denk dat de maaltijd van de Heer juist het moment is om dat te demonstreren. Eenheid naar hem, eenheid naar elkaar. Hoort samen. Samen eten. Lief hebben, elkaar respecteren. Dit is mijn lichaam. Dit representeert, dit vertegenwoordigt mijn lichaam. Wij wijzen hier de transsubstantiatie af. Hier gebeurt geen wonder, hier hoeft geen belletje te klinken om het brood een andere vorm te geven, een andere substantie. Hoe je het ook, daar hoeft niks, gewoon blijft gewoon brood. Het is genoeg. Het is genoeg. Ik vind het prachtig hoe Jezus hier laat zien van kijk, wat er met mij gebeurt, dat deel ik met jullie. Eet mijn brood, eet mijn lichaam. Dat wordt voor jullie verbroken. Ik zie hierin een deel hebben aan. Wat Paulus later ook uitlegt, met Jezus gestorven, met Jezus opgestaan. Die eenheid met hem, die verbinding, die relatie. Je wordt betrokken in de heilzame uitwerking van het lijden en sterven van zijn lichaam. Voor u. Ten behoeve van jullie, ter vergeving van jullie zonden, in jullie plaats, tot mijn gedachtenis. Dat is Joods. Het Pascha, de gedachtenis van dat wat gebeurd is in Egypte, om het nooit te vergeten. Tot mijn gedachtenis. Wij denken niet terug aan hoe Jezus ons gered heeft, wij denken terug aan wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. en zijn opstanding tot mijn gedachtenis. We denken aan de persoon van Jezus Christus die dat voor mij heeft gedaan. Hij wil blijkbaar dat we dat nooit vergeten. Zoals God niet wilde dat het volk Israël vergat wat er in Egypte in de Rode Zee gebeurde. Nooit vergeten. Pascha. Pasen. Dit is dus heel belangrijk. En daarom nemen wij dat ook zeer belangrijk. Maar je merkt, dit zit in een bepaalde context. En dat zijn we toch wel kwijtgeraakt. En nadat hij gedankt had, brak hij het, neem en eet. Doe dat. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. Waarschijnlijk een poos later. En zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u de drinkt, tot mijn gedachtenis. Eerst het brood, dan de drinkbeker. Prachtig, schitterend, het nieuwe verbond in mijn bloed. Eerst lichaam dat voor u verbroken wordt, dat is het brood. En nu, nieuwe verbond in mijn bloed. Het nieuwe verbond, Jeremia 31. Het nieuwe verbond voor Israël. Nieuw hart. En hier, een gedeeltelijke vervulling. Nog niet helemaal. Het is voor Israël. Israël zal zich bekeren. Zal nieuw worden. Maar wij mogen nu al deel hebben aan die vernieuwing. Aan het nieuwe verbond. Jawel. Ingewijd met bloed. Zoals Mozes. Dat sprinkelde op alles. De synagoge. Ik bedoel de tabernakel. De offers, de brandofferaltaar. Ook later het volk. Hij besprenkeld had. Zie, het bloed van het verbond. Zonder bloeduitstorting geen vergeving. Wij mogen als vergeven mensen leven. In het nieuwe verbond. Door het bloed van Jezus. Ook dat drinken, net als het eten, drukt verbondenheid uit. Relatie. Hij komt in jou. Hij deelt zichzelf nogmaals uit in jou. Jij mag drinken, jij mag eten. Zo dikwijls jij dat doet, waarschijnlijk betekent het ook dat het regelmatig is. Je weet, daarover zijn ook de verschillen. Hoe vaak moet je deze maaltijd nemen? Ik denk als je het 2 keer per jaar doet, dat dat niet de bedoeling is. Dat eerder de broeders gelijk hebben die het elke week doen, dat zij dichter bij de bedoeling zitten. Maar daarin is elke gemeenschap vrij uiteindelijk, want dat wordt niet precies gezegd. Ja. Want zo dikwijls als u het brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. In mijn vertaling staat een imperatief. Maar dat is waarschijnlijk niet zo. Hier staat verkondig dan, nee, dan verkondig je de dood van de Heer. Het is een getuigenis, totdat hij komt. Dus we leren ook weer hier, deze maaltijd wijst terug naar wat gebeurd is en hij wijst vooruit naar wat komt. Je bent onderweg, een pelgrim. Dat is mooi. Een pelgrim die hier getuigt van de relatie met Jezus en demonstreert een nieuwe relatie met anderen die ook zo. Christen zijn, doe je samen. Discipel zijn, doe je altijd in een gezin. We hebben elkaar nodig. Ik weet wel, dat is niet gemakkelijk. Ik zei het net al, God heeft mij een vrouw gegeven. Niet om het mij zo altijd gemakkelijk te maken. Want ik moet dan met haar rekening houden, met haar mening, met haar karakter, elke dag. Maar zo is het ook met de broers en zussen. Dat je zo leert met elkaar rekening te houden. Dan kun je zeggen, ja, maar dan gaat het fout. Dan komt er ruzie, dan komt er, ja, dat komt er. Dat kan. Ik weet dat de broers en zussen zeggen, ja, laten we nou maar heel gewoon doen. Zo samenkomen en zo, dan hebben we geen last van elkaar. Dan blijven we goed uit de weg. Want stel je voor zeg. Hè? Maar juist dat anderen dat met elkaar optrekken, met elkaar delen, dat kost moeite, dat kost pijn en dat willen we gemeen niet. Dat willen we vaak niet. Maar daarin kunnen we vaak zien wat liefde is. En kunnen anderen ook zien, kijk eens, zoals het getuigenis van de eerste kerken, in de kerkvaders getuigen ervan, kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. Kijk eens hoe ze met elkaar delen. Ze deelden alles met elkaar, behalve hun vrouw. Zo wordt dat gezegd. Dat was het getuigenis van de eerste, in de eerste eeuw, eerste twee eeuwen, van de gemeente van Jezus Christus. Prachtig getuigenis. Dat was een zichtbare liefde en eenheid. Zichtbaar, in het dagelijks leven. Maar we zijn vaak zo uit elkaar door verschillende redenen. We kunnen alleen nog maar nu, hier, even een momentje bij het samenkomen demonstreren dat we bij elkaar horen. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Is het meer. Maar hier krijgen we een kans samen te eten. Hier komt alles bij elkaar. Deze maaltijd van de Heer. Beide dingen serieus nemen. Daarom, vers 27, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Ja. Op onwaardige, ja, hier wordt heel verschillend over gedacht. Dat komt ook omdat we het samen eten, het gewoon maaltijd hebben en daardoor met elkaar omgaan en waar dus dingen kunnen fout gaan, hier gingen dingen fout, omdat we dat kwijt zijn, denk ik dat we ook dit anders gaan uitleggen. Op onwaardige wijze, er wordt vaak heel algemeen uitgelegd. Ja, dat je zelf onwaardig bent, dat je nog in zonde leeft, of dat je nog dingen niet uitgesproken hebt met een ander, doe dat eerst, anders ben je, nader je onwaardig naar de maaltijd. Dat is ook allemaal waar. Maar in deze context lijkt mij, en ik ben niet de enige, dit is wat hier fout gaat. Dat is de onwaardigheid. En daarom eten zij brood verkeerd en drinken zij verkeerd. Is het niet het wat hij in het begin zegt? Dit is niet de maaltijd van de Heer. Nee, zo mag dat niet. Wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Weer krijg je daar verschillende uitleggingen. Dat lichaam. Wat met het lichaam bedoeld? Oei, is dat nu het lichaam van de Heer Jezus? Dat we zeggen dat hij stierf voor jou, neem je dat niet serieus? Onderscheid je dat niet? Hoe belangrijk dat is? Of is hier met het lichaam bedoeld het geestelijke lichaam, de gemeente? Onderscheid jij niet de eenheid en het respect voor broeders en zusters? Zie je dat niet, dat dat belangrijk is? De liefde voor elkaar. Al wel, ik heb gemerkt met de uitleggers dat men hier verschillend over denkt. Voor mezelf denk ik, ik laat ze beide. Is dat niet het beste? Het niet onderscheiden van het lichaam. Ik denk eerlijk gezegd eerst dat in de context van het geheel is daar de gemeente mee bedoeld. Maar je kunt ook zeggen, omdat Paulus het net gehad heeft over het lichaam en het bloed van de Heer, met die drinkbeker en het brood, dat hij nog daarop terugkomt, zou kunnen. Dan zou dat de context zijn. Maar als je de context iets vergroot, dan zou eigenlijk beter passen. Hij heeft het hierover, kijk, jullie onderscheiden niet de eenheid en het respect en de liefde in dat lichaam. Dat belangrijke lichaam. Omdat de relatie met Jezus belangrijk is, maar ook tegelijkertijd de belangrijkheid van de relatie in dat lichaam. Verticaal, horizontaal, liefde tot God, liefde tot de naaste, tot je broeder. Je kunt het niet scheiden. En daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Ik vind dat nogal hard. Hè? Paulus zegt dat toch maar. Blijkbaar was het in Korinthe zo, dat er in die tijd veel zwakken waren, veel zieken, zelfs mensen stierven. En hij zegt hier, dit is de oorzaak. Jullie vieren de maaltijd van de Heer onwaardig. Jullie gaan liefdeloos met elkaar om. Dat mag niet. Als wij onszelf zouden beoordelen, zouden we niet geoordeeld worden. Je moet jezelf beoordelen van hoe ga je met je broer en zus om. Neem je dat serieus? En ook, hoe is jouw relatie met de opgestaande meester? Neem je dat serieus? En hier is een tuchtiging. Opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Dat is het laatste oordeel. En daarom tuchtigt de Zoon, tuchtigt de Vader ons nu. Uit liefde. En voedt hij ons op. Voedt hij ons op. Hier is het wel hard. Ik wil niet zeggen dat mensen die daar stierven, dat die niet bij God kunnen komen. Maar misschien dat ze vroeg stierven. Of dat er te veel zieken waren. In ieder geval, daarom zegt hij. Met andere woorden, dit moet veranderen. Jullie liefdeloosheid naar elkaar toe mag niet zo blijven. Werk aan aan dat respect. Arm en rijk, eenheid. Er mag tijdens die maaltijd geen sprake zijn van verdeeldheid. Van alles wat je scheidt. Nee, dat mag niet. Jezus wil eenheid. Jezus staat centraal. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Weer om die eenheid te demonstreren. En ik zie hier ook weer, deze tekst heeft mijn ogen geopend enkele jaren terug. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, dit is een maaltijd. Wacht op elkaar. Als iemand honger heeft, ja, dat is niet de bedoeling. Hè. Het is geen gastronomische maaltijd. Als je echt lekker wil gaan eten, doe dat thuis. Hè? Als je zo wilt eten. Maar hier zorg je voor elkaar. Je neemt eten mee, je deelt dat uit. Zoals in het begin, eenvoudig, met blijdschap. Maar er is genoeg voor iedereen. Je deelt uit. Ja. Een AKP-maaltijd, een liefdemaaltijd. Dat wacht op elkaar kan ook anders vertaald worden. Het kan ook vertaald worden met ontvangt elkaar gastvrij. Bij de nieuwe Bijbelvertaling, ik weet niet als iemand van u die gebruikt, dan zie je dat, zo wordt het daar vertaald. Dat je, het kan eigenlijk beide. Dus wacht op elkaar, hè? Rijken, wacht er op de armen, zorg dat er eenheid is. Ontvangt elkaar gastvrij, hè? Neem extra voedsel mee, zodat armen zich opgenomen voelen en alle verschillen verdwijnen. Die gastvrijheid zou ook een deel uit kunnen maken van die eenheid tijdens die maaltijd. Ja. En wie niet genoeg heeft aan een eenvoudige gemeentemaaltijd, ja, dan moet je thuis gaan eten. Dus niet jezelf te goed doen, door zelf meegebracht voedsel. Nee, het gaat uiteindelijk om de relatie met elkaar en met de Heer Jezus. Het samen eten is een middel. Het doel is hoger. De broederschap. Serieus. Alwel, ik weet niet of u dat vreemd vindt, u mag me hierop aanspreken. Ik denk dat we hier iets verloren zijn. En dit zou misschien wel een begin kunnen zijn, ook als we dit weer terugvinden. Met tijd nemen, ook om ja, deze dingen te praktiseren. Het ene, het respect voor de meester, uit zich in het ander, in het respect voor mijn broer en zus. Ja. We zijn samengevoegd tot één lichaam, één brood. En als God mij gered heeft, heeft hij de ander gered en dan ontstaat er een nieuwe band. De eerste Johannesbrief is zo duidelijk. Zo duidelijk. Je hebt het woordje broederliefde, Philadelphia. Daar wordt het Griekse woordje Phileo nog gebruikt, maar als je de Johannesbrief leest, de broeders die elkaar lief hebben, in onze vertaling kun je dat niet zien, maar in het Grieks wel, wordt altijd agape gebruikt. De liefde die zich opoffert zonder iets terug te vragen. Dat is de agape. Je geeft jezelf, je deelt, omdat je ontvangt, kun je delen. Ah wel, broer en zus, ik eindig nog een keer met het citaat uit 1 Korinthe 10, vers 17, waar Paulus zegt, omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want we hebben allen deel aan het ene brood. Amen.